Beste mensen, de religieuze taal die we gebruiken, dus de woorden die we nodig hebben om over spirituele gevoelens te praten, die taal die bevat nog veel beelden die stammen uit de oudheid. Ze bevatten elementen die nog verraden hoe men eeuwen geleden tegen de wereld aankeek. En veel mensen, als die dat in de gaten hebben, dan leggen ze hun hele geloof soms aan de kant met de verzuchting dat het allemaal achterhaald is. Andere mensen proberen om de traditionele voorstellingen te filteren, om zo de geloofsinhoud te scheiden van de verouderde opvattingen over de kosmos. En ik wil u dat vandaag eens laten zien aan de hand van twee Bijbelse woorden die voorkwamen in die eerste lezing, brief van Paulus aan de christenen in Colosse, namelijk de begrippen hoog en laag, boven en beneden. 6 miljoen jaar geleden gingen de mensachtige wezens rechtop lopen. Rechtop kun je verder kijken, je ziet gevaren eerder naderen en je hebt je handen vrij om je baby's te dragen of vruchten van het veld. De mens zocht de hoogte op. Zijn blik werd naar boven gericht. En daar deed de mensheid al vrij vroeg de ontdekking dat het erop leek dat er bij de sterren andere wetten heersten dan hier op aarde. Op aarde valt alles immers zo naar beneden. Boven, in het bovenmaanse, niet. Boven de maan beweegt alles zich in volmaakte eeuwige cirkels. Een vallende ster werd dan ook niet gezien als een brok materie die naar de aarde valt. Nee, men zag het als een scheurtje in de hemelkoepel, waardoor opstijgende of neerdalende zielen konden binnenkomen of weggaan, of een scheurtje waardoor God een blik op aarde wierp en dan moest je maar zo gauw mogelijk een wens doen die dan in vervulling kon gaan. De onveranderlijke, eeuwige werkelijkheid boven de maan bestond uit de elementen lucht en vuur. Die hebben het namelijk in zich om naar boven te gaan. Terwijl men vond dat hier op aarde alles was opgebouwd uit de vergankelijke elementen aarde en water. En de mens was geschapen uit klei en adem van God. De Grieken die hadden in de 6e eeuw voor Christus al ontdekt dat de aarde rond was. Ze hadden zelfs uitgerekend wat de omtrek van de aarde was. En die uitkomst kwam dicht bij de werkelijkheid. Vanaf de 3e eeuw dringt dat eigenlijk tot de hele mensheid door. In Israël heeft het wat langer geduurd. Daar heeft men vrij lang nog de opvatting gehad dat de aarde een platte schijf was die op het water dreef. Kwam ook wel, denk ik, omdat de Hebreeën absoluut geen zeelieden waren. God troonde daarboven, boven alles en iedereen. De mens leefde in het ondermaanse en daar verdween die tenslotte in het graf en in de onderwereld. Later, dan wint de opvatting terrein dat de mens, net als de wereld, ook is opgebouwd uit die eeuwige, onvergankelijke bovennatuur en die vergankelijke aardse natuur. Lichaam en ziel hebben wij nog geleerd. Maar toen men eenmaal begrepen had dat de aarde een draaiende ronde bol is, toen was het ineens ook niet meer zo duidelijk wat is nu boven en wat is beneden, wat is onder. Op een gegeven moment hadden ze ook nog eens berekend dat de aarde niet in het midden van het heelal stond, maar ergens in de ruimte. En bovendien ging men inzien, geleidelijk aan, dat er bij de sterren en de planeten wel degelijk dezelfde natuurwetten zijn als hier op aarde. En dat de planeten onder dezelfde krachten zich gedragen als appels en rotsblokken. En op dat moment werd die bovennatuur, dat bovenmaanse, die hemel, dat goddelijke domein, dat werd een vraag. In de brief van Paulus, die we lazen, 2000 jaar oud, daar gebruikte hij de begrippen hoog en laag met grote vanzelfsprekendheid. De menselijke zwakte, vindt hij, komt uit het lagere in hem, de vergankelijkheid. Vandaar zijn ondeugden, leugens, hebzucht, jaloezie, hartstocht. En hij vermaant zijn lezers om het vooral hoger op te zoeken, om te streven naar wat daarboven is. Daarboven is God, daarboven is de vrezende. Wel, die oude betekenis van het woord boven, die kennen we ook nog steeds. We gebruiken dat ook wel in onze taal. We spreken nog altijd van iemand met hoge idealen. En dan bedoelen we idealen die ook iets onbaatzuchtigs in zich hebben. Die ook van opoffering weten. En we spreken ook van laag bij de grondse gedachten of mensen van laag allooi. Ik hoor het ook nog wel eens van ouders met kleine kinderen, als die moeten uitleggen dat oma overleden is, dat ze dan durven ze niet te zeggen oma is in de hemel. Dan zijn ze bang dat het kind gaat vragen wat is die hemel dan, en dan voelen ze zich wat verlegen, want dan kunnen ze niet uitleggen. En dan zeggen ze maar oma zit op een sterretje. Alsof je dat wel kunt uitleggen, denk ik dan. Van oudsher werd de kosmos dus ingedeeld in hoog en laag, in geestelijk en materieel. En dat waren vroeger totaal gescheiden werkelijkheden met tegengestelde eigenschappen. De mens leefde tussen die werelden in en moest een keuze maken. En voor de moderne mens is dat onderscheid moeilijk geworden. Wij zijn de menselijke geest gaan zien als een product, als een proces van onze hersenen, een functie van ons verstand. Wij weten intussen ook dat hier in het ondermaanse dezelfde wetten heersen als in het hele heelal. En in dat verband is mij altijd heel dierbaar gebleven een opmerking die ik ooit gelezen heb in een artikel van Han Fortman. Han Fortman was een pastoraal theoloog aan de Universiteit in Nijmegen in mijn jeugd. Hij is denk ik al een jaar of 50 geleden overleden. Maar in een van die artikelen citeert hij een filosoof, die hij niet met name noemt, die het begrip geeststof in een modern jargon probeert te vertalen. En ik heb dat altijd heel verfrissend gevonden. Die zegt namelijk dit. Zeg, brood is materieel, is vergankelijk, beschimmeld, het verouderd, gaat voorbij. Brood is materie. Brood voor anderen, dat is geestelijk, dat is hemels, dat is goddelijk. Daarmee laat hij die hele discussie over geest, stof, boven, onder, laat hij eigenlijk achter zich. En die komt mijns inziens ook heel dichtbij wat Jezus van Nazareth ook bedoelde. Per slot van rekening aan het laatste avondmaal breekt hij het brood. En dan zegt hij, dit ben ik. God komt aan het licht in het breken en delen van mensen. Daar ging het Jezus van Nazareth ook om. Ook in het evangelie van zojuist. Wie alleen rijkdommen voor zichzelf oppot, die komt bedrogen uit. Want na een leven van oppotten en sparen gaat hij tenslotte met zijn bezit ten onder. Maar wie zijn bezit kan delen, wie leeft voor anderen, die heeft deel aan het goddelijke. En die is ook op de eeuwigheid georiënteerd. Lieve kinderen, ik zie tot mijn vreugde een paar jongeren in de kerk. Klein verhaaltje voor jullie. Eva, die ging eens met oma naar de vijver. En haar kleine zusje, Emma, die mocht ook mee. Gaan we de eendjes voeren, vroeg Eva. Neem je brood mee? brood is niet goed voor de eendjes, zei oma. Daar zit veel te veel zout in. We nemen wat nootjes mee en ik heb nog wat boontjes van gisteren. Bij de vijver gaf oma Eva en Emma een handjevol boontjes en nootjes. Maar Eva keek heel boos naar Emma. Zij was de oudste. Ze vond dat ze meer moest krijgen. Ik ben de oudste, zei ze. En ze griste Eva bijna de helft van de boontjes uit haar hand. En daar liep ze mee naar de vijver. En bij de vijver wilde Eva vooral de kleine eendjes wat te eten geven. En ze wierp wat nootjes in de richting van de jonkies. Maar die grote eenden waren er altijd voor. En die rukten het eten desnoods uit de bek van de kleintjes. En huilend liep Eva naar oma toe. En ze zei, die grote die pakken alles weg en die houden alles voor zichzelf. Ja, zei oma, dat hebben ze misschien van jou geleerd. Jij pakte je kleine zusje ook de meeste boontjes af. Daarop had Emma niks anders te zeggen dan, nou...